Namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Deze dienst wordt uitgezonden door RTV Katwijk. U bent verbonden met de christelijke gereformeerde kerk van Rijnsburg. De voorganger deze middag is dominee R. Kok, emeritus predikant te Sliedrecht. Wij wensen u samen met ons een gezegende dienst toe. De collecten zijn als volgt. De eerste collecte is voor de kerk, tweede voor emeritiekas, derde voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. En het vijfde vers, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. 3 en 5 van Psalm 39. Doen wij met de Kerk der Eeuwen, belijdenis van ons algemeen, onbetwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Ieder spreekt in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het boek Openbaring, hoofdstuk 14, de eerste 13 versen. Dus Openbaring 14, de versen 1 tot en met 13. En wij zingen na de schriftlezing uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Dus 12e vers van Psalm 73. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 hebbende de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. En ik zag een andere engel vliegende in het midden van de hemel. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. En aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem, vrees God en geef hem heerlijkheid, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd en van zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige geesten en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Ja, Heere, laat het zo zijn zoals wij aan het begin zongen. Laat uit uw mond ons stof tot blijdschap horen. O, en er is stof genoeg, meer dan genoeg, tot blijdschap als het gaat om dat heil dat u hebt bereid. Er is ook stof, Heere, meer dan genoeg om onszelf aan te klagen. Dat wij niet anders verdiend hebben dan de eeuwige dood en om onder te gaan in al het verdriet. Als u het niet was geweest die reddend naar deze wereld was toegekomen, o Heer Jezus Christus, dan waren we allang vergaan. Maar nu hebt u een deur geopend in het dal van Achor, dat doodsdal. Een deur van hoop. Van dat leven, dat onvergankelijke leven dat u verdiend hebt en dat u uitdeelt. Ook vandaag nog. Wat is uw goedheid hemelhoog? Uw weldaden waarmee u ons overlaat, o Heere, ze zijn zoveel. Geef dat verwondering ons hart vervult. We vinden het vaak zo gewoon. We leven eraan voorbij, alsof we recht op hebben. Alsof we het verdiend hebben. Maar Heere, het is puur genade. En doe ons dat ook verstaan. Maak ons klein onder de grootheid van uw liefde en van uw goedheid. We mogen met vrijmoedigheid tot u gaan. U hebt het zelf gezegd. Alleen pleitend op grond van dat algenoegzame werk van u, o Heere Jezus Christus. O, geef toch dat wij beseffen dat het ook nodig is dat we hem te voet vallen. Dat we hem nodig hebben in heel ons leven, ook in ons dagelijks leven, in het werk dat we mogen doen. Buitenshuis of binnenshuis, het ambtelijke werk en allerlei andere werkzaamheden, waar dan ook. U hebt ons een taak, een roeping gegeven, ook daarin. En we hoeven het niet alleen te doen. Het zal ook alles te vergeefs zijn als wij denken dat het in eigen kracht wel volbracht kan worden. Als u het huis niet bouwt, als u de stad niet bewaart, dan is alles te vergeefs, dan waakt de wachter te vergeefs. En dan zal ook alles wat we gedaan hebben uiteindelijk niet tot zegen zijn. O, verbind er uw goddelijke zegen aan. En geef toch dat wij in diepe afhankelijkheid van u onze weg gaan, ook in de komende week. Onze jongeren op school of in de studie, de kinderen op school. En geef maar, Heere, dat het een voorrecht vinden. Dat nog steeds in alle vrijheid het christelijk onderwijs ook gegeven kan worden. En wij uw woord nog mogen onderzoeken op de verenigingen en thuis. En dat we het mogen lezen. Dat we zoveel Bijbels hebben, terwijl op andere plaatsen in deze wereld er zo weinig zijn. Of er geen zijn. O, geef toch dat alle pogingen die gedaan worden om het evangelie van u wereldwijd te verspreiden, dat ook die gezegend zullen worden. U hebt het ook gezegd, dat het verbreid moet worden. Ga dan heen. En wilt u geven dat er vele onderdanen zullen worden toegevoegd tot u, de koning der koningen. Wees met uw kerk in verdrukking, in benauwdheid. Heren, sterk ze door uw kracht. Geef dat ze het vol kunnen houden. Ook dat zal alleen door uw kracht, door uw genadekracht kunnen. U hebt het beloofd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Wilt u met hen zijn en laat door hun getuigenis nog velen tot bekering mogen komen. U hebt het toch gezegd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Als we geestelijk nog dood zijn in zonde en misdaden, waar we ook wonen en wie we ook zijn, dan gaat het er toch om dat we levend gemaakt worden. Dat wonder van dat nieuwe leven, die nieuwe geboorte van bovenaf, die u ook nu nog schenken wilt. Keer op keer, u breidt uw handen uit de ganse dag. Tot een weerstrevig volk. Heere, wees met onze jongeren in deze tijd waarin zoveel op hen afkomt. Zoveel verleiding ook. U hebt het beloofd, het zaad zal hem dienen. Geef ons wat we nodig hebben. Om onze kinderen ook voor te gaan. Voor te leven wat u van ons vraagt. Geef wijsheid aan de ouders om met hen te spreken. En geef dat maar veel de knieën gebogen worden. Om te bidden om alles wat we nodig hebben, om in deze tijd en in deze maatschappij en ook in ons kerkelijk leven staande te kunnen blijven in uw kracht, door uw genade. Zegen de Theologische Universiteit, alle die daar doseren, studeren, geef hen de leiding van uw geest. Zalf ze met uw geest, heren, en laat die instelling tot rijke zegen mogen zijn, ook voor de toekomst, voor onze kerken en ook daarbuiten. Geef nog arbeiders, ja, stoot ze nog uit, heren, in uw wijngaard. Want de tijd is kort en het evangelie is zo rijk. En u hebt het gezegd dat u het bent die ernstig, welgemeend roept. Zo stond u ook eens voor Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen als een hen haar kuikens. Wat zal het erg zijn als het dan van ons geldt. Gij hebt niet gewild. Als we zo sterven, dan is het voor eeuwig verloren. Maar het is nog het heden van de genade. Zie een gunst op ons allen van boven. Wees met de zieken, nogmaals dragen we ze op aan de troon van uw genade, ook die al langere tijd ziek zijn, moeite en zorgen hebben, met betrekking tot hun lichaam of hun geest, sterk door uw kracht. Wees met weduwen en weduwnaren, wezen, we bidden voor hen die kinderen moesten missen, kortere tijd geleden of langere tijd. Heren, u bent de trooster, troost het hart dat schreiend tot uw vlucht. Open ons oor, open ons hart, open onze mond en open ook deze middag uw getuigenis. En wil zo, o Heilige Geest, het zaad van het evangelie doen ontkiemen, wortel doen schieten, vrucht doen dragen van geloof en bekering, hier en waar we ook maar meeluisteren. U hebt het gezegd, wentel u weg op de Heere en vertrouw op Hem. U kunt en wilt zorgen, voor u is niets onmogelijk. Zo vestigen wij het oog op u alleen. Onze hoop, zo zongen we het ook, is toch alleen van u. Hoor ons dan in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 103, daarvan het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Exvoortgemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 14, daarvan het 13e vers. Openbaring 14, vers 13. Daar luidt Gods woord en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Zingen we na de prediking uit Psalm 89, daarvan het 7e vers. Gemeente, wij lezen in de Bijbel verschillende zaligsprekingen. Heel bekend zijn die uit de bergrede. Zoals u weet, Matthäus 5, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn de barmhartigen. Dat zijn dus zaligsprekingen die heel bekend zijn. Maar minder bekend is dat in het boek Openbaring ook zaligsprekingen staan. 7. En een daarvan is het tekstwoord wat we zojuist hebben gelezen. Er staan dus verschillende zaligsprekingen in de Bijbel. Maar meestal gaat het dan over mensen die nog in leven zijn. Maar in Openbaring 14, vers 13, worden doden zalig gesproken. Doden zalig gesproken? Dat kan toch niet waar zijn? Ze moesten alles achterlaten. Een man, een vrouw, kinderen, goederen, werk. Ze stierven door een verschrikkelijke ziekte of door een ongeluk, terroristische aanslag. Of hun lichamen werden gesloopt door ouderdom. Ze zijn aan de ontbinding overgegeven, naar de begraafplaats gebracht en neergelaten in dat donkere graf. Zalig de doden? Nee, je zou eerder zeggen, zalig de levenden. De langstlevenden. Wat doet immers een mens niet om zijn leven te behouden? En het is toch heerlijk om te leven, om te mogen werken, om te genieten, om jong te zijn, om vooruit te komen, vrienden te hebben, geliefden, familieleden om je heen te hebben, noem maar op. Gemeente, voor de geseculariseerde mens die van God en gebod niet weten wil, is de dood het absolute einde. Het enige perspectief over dood en graf heen is dat hij nog kan voortleven in wat hij hier op aarde gepresteerd heeft. De mens laat op zijn best nog wat goede herinneringen na. Carpe diem, pluk de dag, haal eruit wat eruit te halen valt. Zoals ik eens las van iemand die het zo omschreef: pers de dag uit als een sinaasappel, drink gretig en gulzig het sap op en gooi dan de rest maar weg. Dat is de gedachte van velen die geseculariseerd zijn. Ja, zegt u, maar zegt ook de Bijbel niet dat de dood een vijand is, de koning van de verschrikking? En heeft de mens zichzelf niet de dood aangedaan, zich doodgegeten aan de verboden boom, zich doodgezondigd in de dwaze opstand tegen de Heere? Hoe kan het dan waar zijn wat hier staat, zalig de doden? Ja, maar er staat iets bij wat van wezenlijk belang is, zalig de doden die in de Heere sterven. Wat betekent dat dan? Wel, in hoofdstuk 1 van het boek Openbaring, daar wordt gesproken over het geluk, zaligheid van het leven bij het woord van de Heere. Zalig staat er, is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie. Dat is een zaligspreking, eerst in het boek Openbaring. Zalig, gelukkig te prijzen, betekent dat. Maar ons leven is begrensd. Oude mensen, zeggen wel eens, moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Nou, we hebben het weer gezien in de afgelopen week hoe waar dat is, hè? Die jongen van 14 en het meisje van 14, die jongen van 15 jaar. Zo plotseling weg. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. En zijn wij bereid? Dat kunnen we alleen maar zijn als we de Heer Jezus Christus kennen, lief hebben, nodig hebben. Hem erkennen als de koning van ons leven. Dan zijn we in leven en sterven zijn eigendom. Dan kun je met Paulus zeggen, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. En dan hoeft de dood geen angst meer aan te jagen, omdat we weten dat hij de dood heeft overwonnen en nu heerschappij voert. En over doden en over levenden, zoals er staat in Romeinen 14. Daarom kon Paulus ook zeggen dat ontbonden te worden, heen te gaan en met Christus te zijn, dat zelfs het verreweg het beste was. Door het sterven en de opstanding van Christus is de dood overwonnen. En als de opgestane heeft hij de sleutels van de dood en van het rijk van de dood. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Wordt eruit geroepen in 1 Korinthe 15. Er is troost, gemeente. Unieke troost in leven en sterven. Is de dood dan niet het einde? Nou, in zekere zin wel. Het is het einde namelijk van ons aardse bestaan, voorlopig. Maar er is meer. En dat zegt dit woord. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Wij horen op deze bladzijde een stem. Een stem. Er zijn veel stemmen natuurlijk. We horen zoveel stemmen om ons heen in deze wereld. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Ook als het om deze dingen gaat, dan zegt de een, de dood, dat is een punt. Hierna is er niets meer. Het is afgelopen. Voor anderen is de dood een vraagteken. We zien wel. Voor weer anderen is het een uitroepteken. Dan ben je van alle ellende af. Van alle lijden, moeite en verdriet. Stemmen van mensen. Ach, wat kun je erop aan? Een verduisterd verstand. Wat voor wijsheid zullen we dan nog hebben? En nu ontvangen wij in Openbaring 14 een bericht van hoger hand. Een stem van boven. En ik hoorde, staat er, een stem uit de hemel als een stem van een grote donderslag. Daar hebt u het. De hemel spreekt zalig en rampzalig. De hemel bepaalt dat. Niet wat ik over mezelf zeg en denk, wat de wereld erover denkt, maakt de eeuwige bestemming uit. De hemel heeft het voor het zeggen. Dat is het eerste wat we goed moeten vasthouden. Schrijf, klinkt het uit de hemel tot Johannes. Dat betekent ook dat we het zwart op wit hebben gekregen. De ziener op Patmos, Johannes, die heeft heel veel gezien en gehoord wat alle moed zou benemen als hem niet meer was geopenbaard. De macht van de Satan en van de antichrist zijn hem getoond. Het wordt een vreselijk moeilijke tijd. Wat zal er nog van Gods kerk overblijven? Is er nog wel hoop voor de kerk van de Heere op deze aarde? Ja, al schijnt er geen toekomst meer te zijn, de toekomst ligt gewaarborgd in het Lam. In hoofdstuk 14 ziet Johannes het Lam. Jezus Christus. Waarom als lam? Omdat hij als een lam ter slachting is geleid. Geofferd. Omdat hij als een lam zichzelf gegeven heeft tot een verzoening. Als borg plaatsvervangend de straf heeft willen dragen. Heel gewillig als een lam. Hij is staande gebleven. Johannes die ziet een lam staande als geslacht. Heel gewillig gaf hij zich. Hij stribbelde niet tegen. Lam. Maar hij ziet hem staande als geslacht. Hoort u dat? Staande. Hij is opgestaan. Hij heeft overwonnen. Johannes ziet hem dus in zijn verhoging op de berg Sion. Dat visioen wordt hem getoond. En dat niet alleen. Met hem de 144.000. Daar haak ik nu niet uitgebreid op in, maar dat is de oud-testamentische en de nieuw-testamentische kerk wordt daarmee bedoeld. De volheid van hen die hij kocht met de dure prijs van zijn bloed. Uit alle tongen, talen en naties door het werk van zending en evangelisatie. Dan mag Johannes zien, Christus is niet te vergeefs gestorven. En hij leeft. En daarom kan het klinken vanuit de hemel. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Let u wel op, er staat niet slechts dus zalig zijn de doden. Gelukkig te prijzen, gelukkig zijn de doden. Dat is een leugen die de vorst der duisternis rondstrooit. Ook vandaag probeert hij dat ingang te doen vinden. Ja, zegt men dan, als je het leven niet meer aan kunt, als het lijden zo zwaar is, maak er dan een eind aan. Zelfs theologen die dan zeggen van, ja, dan mag je dat als een geschenk. Je hebt een geschenk van de Heer gekregen, dat leven is een geschenk van God, maar dat mag je ook aan God teruggeven als je vindt dat het genoeg is. Als je het leven niet meer aan kunt. Zalig zijn de doden, bij van alles af. Men zoekt de oplossing in de dood. Gemeente, is men nog niet volop bezig om onder het mom van barmhartigheid steeds verdere goedkeuring te verkrijgen voor het op een of andere wijze beëindigen van het leven dat naar menselijke maatstaf geen zin meer heeft. Ja, en dan onder het mom van barmhartigheid. Maar u weet wat de Bijbel zegt. Het staat in Spreuken 12 dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn. Nee, onze tekst spreekt dus niet zo algemeen uit zalig zijn de doden. Integendeel, dit hoofdstuk getuigt immers ook van doden die niet zalig zullen zijn, maar rampzalig, omdat zij drinken zullen tot in alle eeuwigheid, staat er, uit de drinkbeker van Gods toorn en geen rust zullen hebben, dag en nacht. Kunt u zien in vers 10 en 11? Wordt het duidelijk gezegd? Maar wat is dat dan, dat sterven in de Here? Wel, het gaat hier maar niet om de manier waarop we sterven. In het verband wordt gesproken over de vervolging van Gods kerk. En dan zullen er velen voor de Here sterven, denk aan de martelaren. Maar er staat ook in 1 Korinthe 13, al zou ik mijn leven overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Er is verschil bij Gods kinderen in het sterven. Zowel geestelijk als lichamelijk. Niet ieder krijgt een ziekbed. Niet ieder kind van God gaat ruim heen. Maar het gaat hier om de aard van het sterven. Dus niet om de manier waarop. Maar de aard van dat sterven in de Here. En dat betekent dit. Dat er aan dat sterven iets vooraf gaat. Wat dan? Nou, een leven met de Here. Het veronderstelt een levende band met de Here Jezus Christus. Een band die in het leven gelegd is. Wedergeboorte, opening van het hart. Dan heb ik Christus leren kennen als de ark van behoud waarin ik mocht vluchten om een verberging te hebben tegen de toorn van God vanwege mijn zonde. Zalig dan. Want er is geen verdoemenis, staat er, voor degene die in, hoort u weer, dat in Christus zijn. Catechismus die zegt dat de dood voor hen geen betaling is voor de zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En zoals wij geboren worden, leven wij niet in en met de Here. En dan kunnen wij ook niet in de Here sterven. Nee, dan zijn wij, zoals de Bijbel dat noemt, in Adam. En dat loopt uit op de eeuwige rampzaligheid. Dan sterven wij in de zonde. Zo heeft de Heer Jezus dat zelf verwoord tegenover die ongelovige schriftgeleerden en fariseeën. dan sterven we, als we zo sterven, in de zonde. Dat is vreselijk. En dan kan je een paradijs worden voorgespiegeld, zoals IS-strijders dat voorgespiegeld krijgen in die heilige oorlog. Als je dan sterft, nou dan ben je zo in die zaligheid. Maar dan sterven we in onze zonde. En dat is rampzalig. Oh, wat een desillusie moet dat zijn. Ja, maar dat zal het ook zijn, gemeente. Als wij niet in de Here sterven. Wij die al zo vaak over de Here hebben gehoord. Maar nog in onze zonde zijn. Nog de Heer Jezus Christus niet als onze borg en zaligmaker hebben nodig gekregen. Terwijl hij duidelijk zegt dat we alle welkom zijn bij hem. Hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden. Maar ook hoe noodzakelijk het is, want buiten Christus is geen leven. In hem, in die ark van behoud, daar moeten we terechtkomen. Daar moeten we zijn en blijven. Er zal inderdaad dus verandering in ons leven moeten komen, wil het wel zijn. Hebben we al leren vluchten in die ark van behoud. Tot de Heer Jezus Christus, om aan zijn voeten onze schuld te belijden en om vergeving te ontvangen, die hij zo graag, juist in die weg van dat vluchten tot hem, wendt u naar mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde. Hij wil het schenken aan allen die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En wie nou door Gods geest zo de toevlucht heeft genomen tot hem, die wortelt ook steeds meer in de Here. Dan betrekken we onze levenssappen, dat is een beeld uit de Bijbel toch, Johannes 15, hè? Van die ware wijnstok. Daar komt dan dat leven vandaan. Ieder mens is geschapen voor de eeuwigheid. En sterven, dat betekent God ontmoeten, rekenschap afleggen. En nooit zullen we kunnen zeggen, zalig als dat sterven niet was, een sterven in de Here. Al was dan het lijden op deze aarde nog zo groot en nog zo fel, verlossing daaruit betekent dan niet anders dan ingaan in een lijden dat zelfs niet te vergelijken is met al het lijden en al de smart van deze wereld samen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, als het daarom gaat, wee u. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Dat is dus in gemeenschap met de Here, in geloofsvertrouwen op de Here. Dan sta je niet meer voor eigen rekening. Maar dan heeft de Heer Jezus Christus alles overgenomen. Je zonde, je moeite, alles. Waar? Op Golgotha in principe. Ja, want daar zijn al Gods kinderen met Christus, dat is in gemeenschap met Christus gestorven. Paulus die zegt het toch, ik ben met Christus gekruisigd. In de Here. De Here nam hem onder zijn hoede, terwijl God alles op de Heer Jezus Christus deed aanlopen. En die borg die heeft volkomen betaald. Daarom is hij toch ook opgewekt. En dat betekent ook het leven voor allen die tot deze Heer Jezus Christus de toevlucht hebben leren nemen. Wie in Christus is, staat er, die is een nieuw schepsel. Dan is het oude voorbij gegaan. Dan is het alles nieuw geworden. Dan blijven in de grootste smarten de harten in de Here gerust. Ze zullen niet sterven, maar leven. Niet sterven, jawel de lichamelijke dood, dat kan, zeker. Maar de Heer heeft ook gezegd, zelfs in die tijden van vervolging en zo, vrees niet voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet. Dan zullen ze niet in die tweede dood terechtkomen. Leven, eeuwig leven door hem. Door die in de Here, ja, kurios staat er in de grondtekst, Here. Dat is degene die alles over mij te zeggen heeft, die alle macht heeft. De overwinnaar over Satan, dood en graf. Degene die alles in zijn hand heeft, maar ook in zijn hand houdt. De koning der koningen heeft de koning van de verschrikking, de dood, verslagen. En zo ook de dood van zijn kracht en bitterheid beroofd, de angel eruit gehaald. Sterven, jongelui. Dat is een reis die je alleen moet maken. En toch wie er ook achter moeten blijven. Eén is er als je deze Heer Jezus Christus hebt liefgekregen. Eén is er die met je meegaat. En dat is de overste leidsman, zoals hij ook genoemd wordt in de Bijbel. En de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. In Psalm 23 zingt David: al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. O nee, niet altijd is het geloofsoog in het stervensuur daar helder op gericht. Maar toch, de zaligmaker die is bij elk van de zijnen wanneer ze sterven. Hij trekt ze tot zich. Hij ondersteunt ze. Hij brengt ze veilig naar de overkant van de doodsjordaan in het Kanaan van de rust. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. De zaligheid is in, geen ander staat er. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Ja, dat is het. De blijdschap van het evangelie is dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Hoort u het? Maar de ernst van het evangelie is dat hij, Christus, de enige zaligmaker is en de enige die je helpen kan. Dat is de ernst. Mensen uit alle geslachten, tongen, talen en volken die worden gezaligd. Wat zijn dat voor mensen? Wat denken jullie, jongelui? Wat zijn dat nou voor mensen? Ze zijn zeker de beste, of niet? Weet je hoe de Bijbel ze noemt? Verlorenen. De grootste der zondaren. Onwaardigen. Mensen die het niet verdiend hebben. Voor de Heere is er niet één te slecht, niet één te blind, niet één te doof, te kreupel of te arm. Blinden schenkt hij het lieflijk licht. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Kreupelen leert hij huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. Aan armen geeft hij genade. Armen heeft hij met goederen vervuld. Is dat niet zalig? Hebben wij al de toevlucht leren nemen tot deze borg, de Heer Jezus Christus? Het is nog genadetijd. Met armen wijd uitgestrekt hing hij aan het kruishout, aan het vloekhout van het kruis. In de prediking worden ons die wijd uitgestrekte armen telkens weer getoond, opdat we tot hem ons zouden wenden. Hij die het gezegd heeft, wend u tot mij toe. Hij is de Heere, de Kyrios. Wat dat betekent? Dat betekent ook dit. Hij kan en wil de hardste harten door zijn geest verbreken, zodat die tollenaars bede opklimt. O God, wees mij de zondaar genadig. En verloren zonen en dochters opstaan en tot hem vluchten. Dat mag, want hij is zo getrouw als sterk. Die vaderarmen die zullen in Christus zich sluiten om hem of om haar, die het leven buiten zichzelf in deze Here zoekt. En als u denkt, oh mijn kinderen, ze gaan een heel andere weg. Het blijft waar dat deze heiland nog steeds zegt dat hij gekomen is tot in het laatste nageslacht om genade te bewijzen. Doe daar een beroep op, want hij is machtig genoeg. Zijn armen kunnen uw kinderen en kleinkinderen bereiken. Wij kunnen dat soms niet meer. Soms kun je niet eens meer met ze spreken. Wat is dat erg? Is het leven mij Christus, dan is het sterven winst, staat er toch? Eeuwige winst. En dan kan er nogal aanvechting zijn, o zeker, en bestrijding, zelfs bij het naderen van de dood, maar dan blijft het toch vaststaan wat hier staat. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Wat heerlijk. Als iemand daar op zijn sterfbed ruim van mag getuigen. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn er die plotseling uit het leven worden weggerukt. Bij anderen zijn de geestelijke vermogens soms zo verminderd dat er geen goed contact meer mogelijk is. In de Heere sterven, dat hangt ook niet af van de laatste woorden. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Wat mag dat ook een troost zijn voor familie en bekenden. Dan mag er droefheid zijn vanwege het gemis. Jazeker. Abraham beweende Sara. Maria weende over de dood van Lazarus. Jezus zelf weende bij het graf van Lazarus, zijn vriend. Maar het moet wel, leert de Bijbel ons ook, gematigd zijn, omdat de Heere weet wat hij doet als wij weigeren ons te laten troosten door de grote trooster. En daarom, de Heere weet wat hij doet, al begrijpen wij dat niet allemaal, hoeft ook niet. Maar omdat we niet slechts moeten zien op het gemis, maar juist ook op het geluk, de zaligheid van hen die mochten sterven in de Heere, kan het troost zijn. Zalig. En dan staat er, van nu aan. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Direct betekent dat. Zalig. Want dat betekent vrij van schuld, vrij van zonde en alle strijd te boven, alle moeite en zorgen voorbij. Wat een overgang, gemeente. Van nu aan. Geen tussenstation, geen vage vuur tot loutering en afbetaling zoals Rome leert, nee. Geen zielenslaap tot de dag van de opstanding. Die gedachte die leeft ook bij sommigen. Dat men zegt, nou ja, het is net als dat je gaat slapen. Je valt in slaap, je wordt wakker en is het al zoveel uur later. Morgen. En zo zal dat straks ook zijn. Die ziel die slaapt, die gaat niet direct naar de hemel of niet direct naar de hel, maar die slaapt en die wordt straks weer, als Christus terugkomt, wakker geroepen. Nou, dat leert Gods woord ons absoluut niet. Van nu aan, direct. De catechismus die zegt ook terecht, op grond van Gods woord, dat het betekent dat mijn ziel na dit leven van stonden aan, dus direct, tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Er zit geen seconde tussen de laatste zucht op het sterfbed en die eerste zang in het hemelhof, schreef iemand eens. Paulus die schrijft aan de gemeente van Filippi in één adem dat hij wenste ontbonden te worden en met Christus te zijn. De zaligmaker die heeft het zelf gezegd, hangend aan het kruis tegen die moordenaar. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Sterven, dat is verhuizen uit de aardse tent naar het paleis van de koning der koningen, het vaderhuis met zijn vele woningen, in de stad die fundamenten heeft en welks kunstenaar en bouwmeester God is. Ja, het gaat wel door de poort van de lichamelijke dood heen. En dat betekent niet altijd een kalm sterven. Maar het garandeert wel een ingaan in de lichtstad met de parelenpoorten. Ze zullen hun wens verkrijgen. Wat een vreugde zal dat wezen. Ook daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien, waar het hart geen angst kent, geen kommer, geen pijn. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. O zeker, die volkomen zaligheid zal er pas zijn als de Heere weerkomt. En de ziel dan met het opstandingslichaam verenigd zal zijn. Maar de zaligheid is nu al aan deze zijde van het graf, het deel van alle die de Heere kennen. Want dat staat er toch ook. Hem kennen, dat is, staat er, hè? Dat is het eeuwige leven. Dan is het beginsel van die eeuwige vreugde al aanwezig. Maar dat zal pas volmaakt zijn als ook straks het lichaam erin zal delen. Zalig, dat is dus vol zijn. Vol van hem, van de Heere. Als we in de Heere sterven, dan is ons leven met Christus verborgen in God. En die band die kan niet verbroken worden. Al lijkt het wel eens zo in het leven van Gods kinderen voor hun besef. Maar de Heer houdt vast. Hij heeft het gezegd, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ik geef hun het eeuwige leven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Dat was toch ook de verwachting van Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat was toch ook het verlangen, het vooruitzicht van Simeon toen hij de zaligmaker in zijn armen had. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat was de kracht van Stefanus toen hij onder die stenen regen bad. Heere Jezus, ontvang mijn ziel. Hij zag hem staan, klaar om hem op te nemen in zijn heerlijkheid. Zalig zijn ze. Zaliger dan de levenden. Want ze zijn de strijd te boven. Ze zijn afbekeerd. Een rijpe vrucht voor de eeuwige schuren. Opgetrokken om het vriendelijk aangezicht van God te aanschouwen. Al moeten ze alles achterlaten. Al kunnen ze niemand meenemen. Maar één is er bij hen. Hun zaligmaker. Hij is bij hen. Ook in het dal van de schaduw van de dood. En daarom hoeven ze geen kwaad te vrezen. Ja, zegt de geest. Zo staat het in onze tekst. Ja, zegt de geest. Het wordt dus bevestigd door de Heilige Geest. De Heilige Geest herhaalt het ja dat zo dikwijls klinkt in het door hem geïnspireerde woord. Menig kind van God mocht het Asaf stervend nazingen. Wat wij ook gezongen hebben. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Maar dan zonder angst, zonder pijn, zonder zonde. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Ik denk aan David in Psalm 17. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. En Paulus die zegt het in 2 Timotheus 4. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Voorts is mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid. Welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal in die dag. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Johannes hoorde een stem uit de hemel. Dan is het waar, of niet? Een stem uit de hemel. In de hemel wordt niet gelogen. Schrijf, klinkt die stem. Het staat zwart op wit. Ja, zegt de geest. Nog eens, dus een dikke streep onder de waarachtigheid van dit woord. Ja, zegt de geest. Opdat zij rusten mogen van hun arbeid. In het Grieks staat geen enkel fout, maar staat er eigenlijk een meervoud, koppooi. Dat wil zeggen moeiten, zware inspanningen. Het gaat met name ook om de moeitevolle strijd van hen die om Christus verdrukkingen hebben geleden. Dan mogen ze ook van rusten. Van alles. Niet alleen van de dagelijkse arbeid, maar ook van dat werken van hun zaligheid met vrezen en beven. Dat strijden om in te mogen gaan. De droefheid over de zonde, het kruisigen van het vlees en het strijden tegen de zonde. Het weerstaan van de duivel. De strijd tegen die doodsvijanden. Satan, wereld en eigen vlees die niet ophouden om aan te vechten. Velen zijn immers de tegenspoeden van de rechtvaardige, staat er. Maar de Heere, die ziet ze in dit leven. Hij ziet zijn kinderen hier op aarde. Hij weet van hun arbeid, van hun moeite, van hun verdriet. En bijzonder ook in die dagen van vervolging, zoals Johannes, die ook gekend heeft. In die dagen van Johannes ook verschrikkelijke vervolging. Maar al die zware lasten, die vallen dan van de schouders bij het sterven in de Heere. O, wat is dat een verademing. Laten wij ons dan benaarstigen, zegt Gods woord, om in die rust in te gaan. Ook al zijn er in dit leven rustpauzes, uiteindelijk wordt dit woord pas vervuld na dit leven. Daarom zegt de Hebreeënschrijver ook dat er een rust overblijft voor het volk van God. Niet slechts een pauze, maar de uiteindelijke Sabbatsrust voor het volk van God. Want bij de dood, dan blijft de zonde achter. Dan houdt de strijd op. Dan is de laatste traan geschreid. Als het geloof overgaat in aanschouwen, de hoop vervuld wordt en de liefde tot de hoogste maat stijgt, ja, dan is er verzadiging van vreugde voor Gods aangezicht in alle eeuwigheid. De strijdende kerk zal tot de ware en eeuwige, de volle rust komen. En die rust is hier niet, die rust is elders. Om het maar te zeggen met het levens- en stervensdevies van Mannix van Sint-Aldegonde. De rust is elders. O zeker, er zijn hier voor alle die de Heere lief gekregen hebben wel oasen. Net als in de woestijn toen het volk door de woestijn naar Kanaan trok. De Elims, de 12 waterfonteinen met die 70 palmbomen. Maar dan, na dat sterven in de Heere, is de rust volkomen. Daar zal God, staat er, alle tranen van de ogen afwissen. Eeuwige blijdschap zal er op hun hoofden zijn. In de hemel, daar zal Gods kind geen last meer hebben van aanvechting en van bestrijding van de duivel. Ook de wereld zal geen invloed meer kunnen uitoefenen met haar verleidingen, met haar vijandschap, met de vervolging. Opdat zij rusten mogen van hun arbeid, staat hier. Rusten, dat is niet eeuwig niets doen, maar dat is eeuwig dienst doen, dag en nacht. En hun werken volgen met hen. Niet hun boze werken, oh nee, daar wordt niet meer over gesproken. Die zijn bedekt door het bloed van het lam. Maar de werken der liefde, de goede werken, doen onze werken dan toch mee als het gaat om het verdienen van de zaligheid, zoals Rome beweert? Wel nee, ze gaan niet voorop. Er staat, ze volgen met hen. Er is maar één wiens werk voorop is gegaan. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is de rustaanbrenger. Door zijn arbeid zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, heeft de Heer gezegd. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerperkleed. Daar kunnen wij de zaligheid niet mee bereiken. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. U kent die teksten. En toch, hun werken volgen met hen. Toch zal er onderscheid zijn tussen hem die God dient en wie hem niet dient, staat er in Maleachi 3. Ze ontvangen namelijk genadeloon. De Heere zegt, uw vrucht is uit mij. Dat zijn nou de vruchten van de dankbaarheid. Wij willen onze werken voorop laten gaan, de hemel ermee verdienen, onze zaligheid zelf verwerven, op wat voor manier dan ook, soms op een hele vrome manier. Kon ik maar meer bidden, kon ik maar meer tranen schreien. Maar in de weg van de ontdekking, gemeente, kom je er steeds meer achter dat dat onmogelijk is. Onze beste werken zijn nog met zonde bevlekt immers. Alleen dat volbrachte werk van die overste leidsman en die voleinder van het geloof, dat telt. De goede herder, die gaat zijn schapen voor. Hij opent de deur. Hij is de deur. Maar al verdienen onze goede werken de zaligheid niet, ze volgen wel degelijk. Dat staat hier toch in de tekst. En daar heeft de Geest ook gezegd, ja. Dat zijn de werken die gedaan zijn uit een waar geloof tot Gods eer en naar de norm van het woord, zoals u wel weet. Die werken, die gaan het koninkrijk van God binnen. Oh nee, ik weet ze zelf niet meer. Maar God is ze niet vergeten. Want het geloof, dat draagt immers vrucht. Het is werkzaam, staat er toch, door de liefde. Een beker koud water, een helpende hand, een luisterend oor, een opbeurend woord, een eenvoudige getuigenis. Een leven waarin iets van de liefde van Christus in doorstraalt. Ze volgen, want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. De Heer heeft zelf gezegd ook in die gelijkenis dat hij zegt dat ze straks zullen aankomen en niet meer zullen weten dat ze allerlei dingen gedaan hebben uit liefde tot de Heer. Wanneer hebben we u dan in de gevangenis gezien en wanneer hebben we u dorstig gezien en gegeven? Maar de Heer zegt het, al wat je aan hen gedaan hebt, heb je ook in mij aan hen gedaan. Ze waren onvolkomen, maar niet ijdel in de Heere. Ze moeten wel gelouterd worden, hoor. Ook die goede werken hier. Je kunt er de zaligheid dus niet mee verdienen. Maar het telt wel mee in de, als het gaat om de heerlijkheid in de hemelse zaligheid. Maar ze moeten gelouterd, geheiligd worden. Want geen enkel werk van ons is volmaakt. Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat zal blijven bestaan. Het geheim daarvan ligt in hem, de Heere. Zijn werk was volkomen. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Zult u, zul jij, zullen wij ook eens tot die gelukkigen behoren. We hebben het gehoord, niet alle doden worden hier gelukkig geprezen. Vers 11. Zij hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden. Alles waar je dan hier zo druk mee geweest bent of zo trots op was, dat wordt straks allemaal verbrand. Er blijft niets van over. Zinloos was het. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Als wij in onze zonden sterven, dan volgen onze zonden ons. Dan volgen ze ons in de wroeging van ons geweten. Had ik maar de tijd uitgekocht. Had ik maar de Heere om genade gebeden. Ze volgen ons in het loon dat ze verdienen. De eeuwige dood. Heeft het zin om de Heere te dienen hier op aarde? Om te werken zolang het dag is. Jazeker. U begrijpt, u hoop ik, waarom Luther ten diepste ook kon zeggen dat als hij wist dat de Heer Jezus morgen terug zou komen, hij vandaag nog een boompje zou planten. Ook hiervan geldt, wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon van de overwinning. Er is groot loon en hun werken volgen met hen. Maar hoe zit dat dan? Nou, er is namelijk verschil in heerlijkheid bij de gezaligden. Niet verschil in zaligheid. Misschien een eenvoudig voorbeeld. Als je een glas hebt, dan kun je het helemaal vol doen met water. Dan is die vol. Zalig is vol. En als je nou een grote kan hebt en je doet die vol water, is die ook vol. Nou, zo zal het ook zijn met verschil in die heerlijkheid. De ene ster zal meer heerlijkheid geven dan de andere ster. Maar dan gaat het om de heerlijkheid, maar niet om de zaligheid. Ze zullen alle vol zijn van de Heer. En daar is alles op gericht. Dat is het verschil. Ja, zegt de Geest. En dat zegt hij tegenover het nee van de bestrijder. De Geest bevestigt het woord altijd. De Geest komt zelf onze zwakheden mede te hulp, staat er. Die Geest getuigt met onze geest. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Ze zullen wandelen in lange witte klederen, eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, want niets kan scheiden van de liefde van Christus, ook de dood niet. En bij zijn komst zal ook het lichaam erin delen. Ze ontvangen een verheerlijkt, onverderfelijk lichaam, niet langer onderworpen aan de dood. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Ieder mens is bezig met zijn toekomst. Jullie ook, jongens en meisjes. Je doet je best op school, in je studie. En dat is goed. Dat moet ook. Dat wil de Heer ook. Je wilt graag vooruitkijken en vooruitkomen. Ja, is dat zo? Kijk je wel genoeg vooruit? Of zie je nou niet verder dan dit tijdelijke leven? Behoren wij nog tot dat geslacht dat de wereld voor heil goed acht? Geen deel dan in dit leven wacht. Er is iets toch wat beter is dan dit tijdelijke leven. Niets is er waar ik in kan rusten, alleen in Hem. Hoe zalig is dat volk dat naar die klanken hoort. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, u bent de allerhoogste schuilplaats. Waar kunnen we beter schuilen dan bij u? Ook in deze tijd vol zorg en spanning. Als we kijken naar het wereldtoneel. Als we kijken naar het kerkelijk leven. Heere, we bidden u, ontfermt u zich over ons. Wil over Sion u ontfermen. En geef toch dat wij in deze tijd de tijd gebruiken om tot u te vluchten voor het eerst of opnieuw. U weet wat nodig is, u kent ons, u ziet vanuit uw hoge hemel ook wie op uw bijstand wacht. En wat hebt u bewezen, telkens weer, dat u, ofschoon oneindig hoog, toch te doen wil hebben met zondige mensen. Wilt u, o Heilige Geest, onze harten samenvoegen, verenigen tot de vrezen van uw naam, dat u hartelijk lief hebben, dat we u zullen volgen, ook op onbegrepen wegen, maar dat we het beseffen, wat God doet, dat is wel gedaan. Al begrijpen wij zijn wegen niet, maar leer ons de weg door u bepaald, dan zullen we die ten einde toe bewaren. Daar is genade voor nodig, Heere. Maar die genade is te verkrijgen aan de troon der genade. Uit die volheid die er bij u is. Wilt u met de gemeente zijn? Wilt u geven dat ook de komst van dominee den Butter voorspoedig mag zijn? Wilt u deze herder en leraar en zijn gezin een gezegende tijd geven hier in Rijnsburg? Schenk dat aan de Broederskerkraad, aan de gemeente, en laat zo jong en oud maar verwonderd mogen zijn over uw goedheid. Het werk mag nog weer verder gaan, doorgaan. U laat uw woord nog verkondigen. Laat het voor ons tot zegen zijn en dat het niet tegen ons zal getuigen, de weg geweten en niet bewandeld te hebben. Heere, ga met ons naar huis en wees ons in alles nabij. Vergeef ons genadig onze zonden om het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en geef bij het ouder worden, als de avond van het leven daalt, dat het niet onzeker is waar de reis heen gaat, maar dat we hopen op uw heil met al uw gunstgenoten, want die God is onze zaligheid, die God is onze God van volkomen zaligheid, en bij die Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. We bidden het om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het tweede vers van Psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Tweede van Psalm 68.
Thank you.
ontvangt biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.